Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 108 zingen wij het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt, noemde nu het eerste vers van Psalm 108. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u Romeinen 6, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. We noemden nu Psalm 48 en daarvan het zesde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel dan als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, omdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt er daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode, als zij de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen opdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt degene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, onder zwakheid des vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waardere zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarvan gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde uit eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere.
Thank you.
Gemeente, de prediking van vanmiddag is uit de Heidelbergse catechismus, zoals gebruikelijk. Wij waren toegekomen aan zondag 16. Wij hebben daarvan behandeld de eerste drie vragen en antwoorden. En vanmiddag is dan aan de beurt zondag of vraag en antwoord 43 uit zondag 16, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een levende offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze vraag en dit antwoord als thema het nut uit het offer van Christus. En we letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats letten we op het sterven met Christus. En in de tweede plaats op het leven met Christus. Dus het nut uit het offer van Christus. Onze eerste gedachte, het sterven met Christus. Daar wordt over gesproken in het eerste gedeelte van antwoord 43. Er wordt immers gesproken over de kruisiging van Christus, maar ook over de kruisiging van de zijnen, die ook gekruisigd, gedood en begraven moeten worden. En onze tweede gedachte, het leven met Christus, dat is het tweede gedeelte van antwoord 43, waar we lezen dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Gemeente, in de behandeling van onze Heidelbergse catechismus zijn we bezig met het overdenken van de 12 artikelen. Jullie weten nog, jongens en meisjes, dat de 12 artikelen in 3 delen gedeeld kunnen worden. Het eerste gedeelte gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede gedeelte gaat over God de Zoon en onze verlossing. En het derde gedeelte gaat over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En wij zijn nu nog steeds bezig met het tweede gedeelte. Dat is het gedeelte over God de Zoon en onze verlossing. En dat gedeelte is ook weer samen te vatten. Dominee Hellebroek vraagt zich af, waarin moet de middelaar gekend worden? En dan is het antwoord in zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden. En wij zijn nu aangekomen bij de naturen van Christus. Dit is de laatste zondag over de... Wij zijn aangekomen bij de staten van Christus. En dit is de laatste zondag over de staat van zijn vernedering. Want zondag 17 gaat over de opstanding van Christus. En de opstanding, dat is zijn verhoging. En dan is de vraag voor deze middag, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus? Meer nuttigheid, ja. Want we hebben de vorige keer al gezien dat het nut van het offer van de Heer Jezus Christus is de rechtvaardigmaking van de zijnen. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de dood van Christus. En we hebben gezien dat dat geëist werd door de deugden van God. Weet u het nog? De gerechtigheid van God en de waarheid van God. We hebben gezien dat de Heer Jezus zijn dood betuigd heeft in zijn begrafenis, zodat we zeker weten dat hij echt gestorven is en aan het goddelijke recht heeft genoeg gedaan. En we hebben gezien dat de prijs die hij betaalde zo genoegzaam is, dat Gods kinderen niet meer behoeven te sterven om te betalen. Want hun sterven is geen betaling voor de zonde, maar hun sterven is een doorgang naar het eeuwige leven. Ze worden er alleen maar beter van. De apostel Paulus zegt: het leven is mij Christus en het sterven dat is mij gewin. Dus dat vloeit voort uit het offer van de Heer Jezus Christus. De schuld voor de zijne is voldaan. Er is geen schuld meer. Aan Gods gerechtigheid en waarheid is volkomen genoeg gedaan. Maar jongens en meisjes, nu is er nog meer. Er is nog meer nuttigheid in de offerande van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En wat is dan die meerdere offerande? Ik kan dat met één moeilijk woord zeggen. Heiligmaking. Uit het sterven van de Heer Jezus Christus vloeit ook de heiligmaking van de zijne. Het staat zo heel mooi omschreven in het doopformulier dat wij iedere maand horen voorlezen. Want daar staat dat de Heilige Geest ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonde, daarmee wordt bedoeld de rechtvaardigmaking, en de vernieuwing onze levens. En dat is de heiligmaking. Dus ook volgens het doopformulier vloeit dat beiden voort uit het sterven van de Heer Jezus Christus. En we zullen proberen vanmiddag in alle eenvoud te overdenken wat daar nu precies mee wordt bedoeld. Eigenlijk is het heel eenvoudig, jongens en meisjes. Het is zoals ik dat in mijn gebed heb verwoord vanmiddag. Eigenlijk gaat het over de vraag: voor wie leef je? Leef je voor de Heere of leef je voor jezelf? En dat leven voor jezelf, dat is niet heiligmaking. Dat leven voor jezelf, dat is het leven uit Adam. En dat is een zondig leven. En dat leven voor de Heere, dat kan niet meer uit onszelf komen. Om dat leven te mogen kennen, moet je sterven aan jezelf. De gemeente, hebben wij onszelf daar al voor overgekregen. Sterven aan je boze lusten, sterven aan de zonde. En dat is eigenlijk vanmiddag de boodschap. En dat is een moeilijke boodschap, want eigenlijk, als we eerlijk zijn, willen we niet sterven aan onze boze lusten. Je wilt dat helemaal niet kwijt. Je wilt niet sterven aan jezelf. En er zijn mensen die denken dat zij het willen. En die willen wel een deel uitroeien van de zonde, dat wat aan de buitenkant zit bijvoorbeeld. Maar de heiligmaking gaat veel en veel dieper. Dat heeft niet alleen te maken met de buitenkant, maar dat heeft vooral ook te maken met de binnenkant. En dat kun je niet in eigen kracht. Dat kan alleen door zijn kracht. En daar begint ook het antwoord mee, dat door zijn kracht. Waarom kan dat niet in eigen kracht? Dat kan niet omdat wij niet alleen zonde doen, jongens en meisjes, maar wij zijn zonde. Als de boom bedorven is, dan komen er geen goede vruchten. Dan moet eerst de boom gezond zijn of de boom moet vernieuwd worden. En dat is zo met een vervuilde put. Als die put vuil water opgeeft, dan blijft die put vuil water opgeven. En zo is het met ons mensen. Wij zijn tot in de wortel van ons bestaan verdorven. En dat blijft zo. Kijk, iemand die dat niet geleerd heeft, die denkt dat hij door doen en laten nog wel heel wat kan bereiken. Zo was het denk ik ook, kinderen des Heren, in het begin van uw geestelijke leven. U dacht dat u het nog aardig kon, toen de Heere de liefde tot hem in uw hart heeft uitgestort, toen kwam daar de begeerte om voor de Heere te leven. En u bent dat ook gaan doen. U bent de zonde gaan uitbannen, letterlijk in uw huis en ook in uw hart. Ik denk dat u er alles aan hebt gedaan, heen en uit, heen en uit. U kreeg een heel ander leven en het viel het gezin ook op en andere mensen, die zagen het ook aan u. Het was niet meer zoals vroeger. En ik weet niet hoe lang het geleden is bij u, maar mag ik eens vragen, hoe staat het ermee? Is het allemaal goed gelukt? En als er dan mensen zijn die ja knikken en zeggen, ja, dat is bij mij heel goed gelukt, ik heb dat aardig voor elkaar gekregen, dan ben ik eigenlijk heel bezorgd. Want dan vrees ik dat u uzelf niet kent en dat u bent als de fariseeën. Kijk, dat waren mensen die de buitenkant hadden ze keurig voor elkaar. De Heer Jezus vergelijkt hen bij wit gepleisterde graven. Maar hij zegt, van binnen moet je niet wezen, want van binnen is het vol met dorre doodsbeenderen. Ze reinigen de buitenkant van de drinkbeker, maar de troep zit van binnen en dat laten ze zitten. Ja, kijk, en dat is nou met de mensen die zichzelf denken te kunnen reinigen en heilig te kunnen leven voor God. En ik heb het ook wel eens gedacht. Alleen des te beter als de Heere je daar doorheen laat zakken. En als je erachter komt dat je hart, en dat valt niet mee om dat te leren, als je hart een vervuilde bron is van ongerechtigheid. Het is dweilen met de kraan open. En daarom staat hier ook niet dat door mijn kracht, maar dat door zijn kracht. Wij kunnen de kracht van de zonde niet breken. Dat kunnen wij niet. Wij zijn machteloos daarin. En dat zeg ik niet opdat u uzelf daarachter kunt verschuilen, want onze doodstaat is een schuldige doodstaat. Onze onmacht is een schuldige onmacht. Dus ik zeg niet, nou, u kunt er ook niks aan doen dat u de zonde niet uit kunt roeien in uw leven. U zou dat moeten doen. U bent verplicht om dat te doen. Het einde van alles wat gehoord is, dat is vrees God en houd zijn geboden. Dat betaamt alle mensen. En God zal ieders werk in het gericht brengen, het zij goed of het zij kwaad. Maar kijk, ontdekkende genade, gemeente, leert mensen dat ze dat niet kunnen. Hoe graag dat ze het zouden willen. Kijk, en zo maakt de Heere in het leven van zijn kinderen plaats voor het kruis van Christus. Want wat wij niet kunnen, dat kan hij wel. Hij heeft aan het kruis de kracht van de zonde gebroken. Hij was in staat om dat te doen. Zijn kracht is een bovennatuurlijke kracht. En door zijn kracht kan ook in het leven van de zijne de kracht van de zonde gebroken worden. Ach, misschien zijn er heel wat mensen vanmiddag in de kerk die zo druk bezig zijn om zichzelf te reformeren en om zichzelf te bekeren. En ik hoop dat het nooit lukt. Ik hoop dat het steeds erger met u worden zal. Ik hoop dat u erachter komt dat het nooit meer goed komt. U zegt, ja, maar dominee, dat wil ik juist wel. Ja, precies, maar u bent aan het verkeerde adres. U handelt vanuit de verkeerde wortel. En daarom moet het mislukken. U moet leren door zijn kracht. Er is geen zaligheid buiten het kruis. U zoekt de zaligheid buiten het kruis. U zoekt de rechtvaardigmaking buiten het kruis. U zoekt de heiligmaking buiten het kruis. Ja, zegt iemand, maar hoe krijg je dan deel aan zijn kracht, dominee? Nou, dat staat heel mooi in Romeinen 6. Ik heb dat hoofdstuk natuurlijk niet voor niks laten lezen. En daar staat, jongens en meisjes, dat wij één plant met Christus moeten worden. Eén plant met hem. Wat betekent dat? Betekent dat dat wij dicht bij Christus geplant moeten worden? Dat heb je wel eens in de natuur. Dan heb je van zo'n klimop plant en die staat vlak bij een boom en die slingert er helemaal omheen. En het is net alsof het één geheel is. Dichter erbij kan eigenlijk niet. Ja, en toch is dat niet één plant. Want als je heel goed zou kijken bij de stam van die boom, dan zie je toch dat er twee wortels zijn. Die klimop, die heeft een andere wortel dan die boom, dus dat is niet één plant. Eén plant betekent op dezelfde wortel te staan. Wij moeten met Christus verenigd worden. Wij moeten Christus ingeënt worden. Dat is het beeld waar het hier over gaat. Het beeld van de inenting. Dus wij moeten van die oude wortel afgesneden worden. En wij moeten op een nieuwe wortel geplaatst worden. Die oude wortel is Adam. Die nieuwe wortel is Christus. En dan pas ben je één plant. Dan pas kun je de sappen van die wijnstok Christus verkrijgen en anders niet. Dus gemeente, er moet een wonder in ons leven gebeuren. Als het gaat over de rechtvaardigmaking, maar evenzeer als het gaat over de heiligmaking. En u zijn Christus en zijn volk ten diepste al samengebracht in de eeuwigheid, in het welbehagen des Vaders. Christus is opgetreden als hun borg en middelaar. Hij heeft ze toen al geëigend. Maar wij zullen ook in deze tijd daadwerkelijk met hem verenigd moeten worden in de weg van de waarachtige wedergeboorte. En van nature is dat niet zo bij ons. Wij zijn één plant met Adam. En dat is ook te zien aan ons leven. Dat is te horen aan onze woorden, dat is te zien aan ons gedrag. Wij hebben dezelfde hoogmoed als Adam. Wij hebben dezelfde ongehoorzaamheid als Adam. Wij hebben dezelfde verdorvenheid als Adam. Wij lijken op Adam. Ja, dat is ook helemaal geen wonder, want wij zijn één plant met Adam. En Paulus zegt dat wij één plant moeten worden met Christus. Want alles wat wij uit Adam doen, dat stinkt. Hoe degelijk dat we ook zijn, het stinkt. Het is van Adam. Er zit hoogmoed bij, er zit eigengerechtigheid bij. Het zijn stinkende vruchten. Het zijn vuile vruchten. Voor de Heere zijn ze ongeschikt. De Heere heeft daar geen lust in. Brengt dan vruchten voort van geloof en bekering waardig. Dat zijn andere vruchten. Dat zijn geen vruchten uit de oude Adam, maar dat zijn vruchten uit de Heere Jezus Christus, die planten van naam. Kijk, dat heeft Johannes de Doper gepredikt, dat dat nodig was. En dat moet ik u ook prediken, gemeente, dat dat nodig is. Want in eigen kracht wordt het niks. Heel die bekering waar u misschien mee bezig bent, ik hoop dat u ermee bezig bent, want dat is al een goed teken. Maar als u er op deze manier mee bezig bent, dan wordt het helemaal niks. Dan hebt u nog heel veel behoefte aan ontdekkende genade. Aan afbrekende genade eigenlijk. En zo is het bij Gods kinderen, het wordt niet wat hoor. En dat is tot hun grote droefheid, maar ik ben er blij mee. Dat het niks wordt. Waarom, jongens en meisjes? Dan zouden ze niet bij Christus komen. En de heiligmaking, waar het in de preek over gaat vanmiddag, is niet een vrucht van mij, Maar de heiligmaking is een vrucht van Christus. Dat door zijn kracht onze oude mens. Oude mens, wat is dat? Nou, dat ben ik zelf. Die oude mens, dat is niet iemand anders, maar dat ben ik zelf. Hier is een kind van God aan het woord. En in het leven van Gods kinderen kun je onderscheiden tussen oude mens en nieuwe mens. En die oude mens, dat is alles wat nog van Adam in hun leven is overgebleven. Ja, zul je zeggen, maar een kind van God is toch in de Heer Jezus Christus. U zegt net, die staat op die nieuwe wortel. Ja, die nieuwe mens die staat op die nieuwe wortel, maar een deel van hun leven is nog verbonden aan Adam. En dat deel, dat noem je de oude mens. Oh, dus dat deel, dat moet nog opgeknapt worden. Nee, dat moet niet opgeknapt worden. Maar wat moet er dan mee gebeuren? Met dat deel wat nog bij Adam hoort. Ja, dat wordt nooit meer wat. Dat deel dat moet sterven. Dat deel dat moet gekruisigd worden. Dat moet gedood worden. En dat kan nooit door onze kracht. Dat kan alleen door zijn kracht. Met hem gekruisigd. Paulus zegt, want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Oh, zegt iemand dus, die oude mens die is al gekruisigd, dominee, dat hoeft niet meer te gebeuren. Dat zegt Paulus, die oude mens die is al gekruisigd. Ja, maar dan moet je even terugdenken aan dat regeltje uit het doopformulier. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Kijk, in Christus, dat is waar, is die oude mens gekruisigd. In Christus zijn Gods kinderen heilig. In Christus ligt het allemaal al goed. Maar dat is, vroeger noemde men dat voorwerpelijk zo. Dat is wel zo. Maar dat is voorwerpelijk. En dat moet ook toegepast worden. Dat moet ook onderwerpelijk beleefd worden. En in die beleving is die oude mens nog niet dood. In die beleving is die oude mens nog niet gekruisigd. In die beleving is dat proces nog voortdurend bezig. Dus Gods kinderen die hebben een stervend leven. Ja, als het over die oude mens gaat, een stervend leven. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, ik sterf elke dag. We willen er helemaal niet over nadenken, over ons sterven. Je zegt, ik hoop dat het nog lang duurt, dominee. Ja, maar Gods kinderen, die sterven iedere dag. Er gaat geen dag voorbij of ze moeten daarover nadenken. Dat is die strijd tegen de zonde. En die strijd, die heerst dagelijks in ons leven. Als het goed is, dat is de strijd van vlees tegen geest. Dat is de strijd van de oude mens tegen de nieuwe mens. Kijk, in de wedergeboorte krijgt die oude mens de doodsteek, wordt wel eens gezegd. En die oude mens die komt dat nooit meer te boven. Die krijgt zo'n klap, die krijgt zo'n gebroken kracht, dat komt hij nooit meer te boven. Maar is er nog wel? En hoe lang duurt dat dan, dat sterven van die oude mens? Wanneer is die oude mens dan echt helemaal weg? Nou, je hoopt iedere dag dat dat zo mag zijn, kinderen des Heren. Maar dat is echt pas aan het einde van je leven. Echt waar, eerder zal die strijd niet ten einde zijn. Want wij moeten met hem gekruisigd worden. door zijn kracht. En dat is een levensles. Na de wedergeboorte, als het goed is, komt de kruisiging. De kruisiging van het leven der zonde. De kruisiging van de oude mens. En die strijd die is in Christus al beslist. Maar voor ons ligt de beslissende slag pas ten diepste in ons sterven. Kijk, wat is de kruisdood voor een dood? Dat is een hele aparte dood. Het is heel anders dan de dood met het zwaard, hebben we de vorige keer gezien. De dood met het zwaard, dat is in een ogenblik. Maar de kruisdood duurt tergend langzaam. Die kruiselingen, die hingen daar uren, eer dat ze stierven. Er is eigenlijk bijna geen dood die zo langzaam gaat dan de kruisdood. Het is een hele pijnlijke dood. Een smartelijke dood. En zo is het ook in het stuk van de levend, in het stuk van de heiligmaking, gemeente. Dat is een heel pijnlijk stervensproces. Het is heel apart als je sommige mensen over de heiligmaking spreekt, dat ze het alleen maar hebben over de goede werken, dat ze het alleen maar hebben over de gehoorzaamheid, dat ze het alleen maar hebben over het geloof, maar dat ze het niet hebben over dat stervensproces, wat ze iedere dag, als het goed is, zouden moeten voelen en beleven. En als dat niet zo is, dan klopt die bekering niet. Die heiligmaking klopt niet. Om met zondag 33 te spreken, dan heb je wel de opstanding van de nieuwe mens blijkbaar, maar niet de afsterving van de oude mens. En dat is niet de waarachtige bekering. Want de waarachtige bekering bestaat in twee stukken. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En dat is een strijd waarin Gods kinderen moeten inleven hoe krachtig die zonde is. Of bent u er vanaf? Kinderen des Heren, bent u er vrij van? U dacht misschien een tijd geleden in uw leven dat dat moment heel dichtbij was. Maar ik heb eens gehoord van een godvrezend predikant, dat hij zei als het over deze dingen ging, hij zegt, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En mijn vlees jankt naar de wereld. Mijn vlees, diezelfde dominee, die had nog steeds dat oude vlees en dat vlees dat verlangde niet naar God, maar dat was nog net als vroeger. Dat jankte naar de wereld en dat gaf bij die man een strijd, een dagelijkse strijd. En die strijd die moet, als het goed is, aan Christus verbinden, want ik kan die oude mens niet zelf doden. Die zonden zijn mij te sterk, die strijd die gaat boven mijn macht. Maar ik weet zeker dat die oude mens gedood gaat worden. Als ik één plant met Christus ben, dan sterf ik met hem. Die oude mens die sterft met hem. Dat leven van die oude mens, dat vloeit weg. En ik zal met hem leven. En dat is toch het bemoedigende van deze preek vanmiddag. Door zijn kracht. Het is ten diepste een proces, kinderen des Heren. U wilt dat toch ook niet kwijt? Zou u dan weer willen dat het werd zoals vroeger? Zou u dan weer terug? Dat wilt u toch niet? Dat kan toch ook niet? Er is toch geen andere mogelijkheid voor die oude mens. Alleen, u krijgt hem niet eronder. Maar Jezus wel. Door zijn kracht. Wie met Christus verenigd is, die gaat met Christus sterven. Kijk, wij zijn met Adam verenigd als hoofd van het werkverbond en wij zijn in Adam gestorven. Wij zijn de geestelijke, de drievoudige dood gestorven. En de vruchten die wij nu voortbrengen, dat zijn Adams vruchten. hoe Godvrezend dat we ook denken te zijn. Als we met Adam verenigd zijn, gemeente, dan is het allemaal niks. Er is zoveel godsdienst die helemaal niks voorstelt. 0,0. Alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zegt de Heer Jezus, die zal uitgeroeid worden. Als wij op die wortel staan, ook al ben je de klimop rondom Christus, bij wijze van spreken, als je niet op dezelfde wortel staat, dan heeft het geen toekomst. En daar moeten Gods kinderen zekerheid over krijgen. En daarom gaat de Heer die afsnijdende wegen met hen. En wat ligt er dan ook in de doopsbediening een vertroosting? Vorige keer hebben we gezegd, is die sacramentsbediening van de doop wel eens tot troost? Ja, er zijn toch mensen voor wie dat wel eens tot troost mag zijn. Zowel in het stuk van de rechtvaardigmaking als in het stuk van de heiligmaking. En dat is een dagelijkse strijd. Ik sterf alle dagen. Door zijn kracht. Onze oude mens. En nogmaals, dat ben ik zelf. En dat voel ik zelf. En dat beleef ik zelf. Daar heb ik de pijn van. Daar heb ik de strijd mee. Onze oude mens. Met hem gekruisigd worden. Jongens en meisjes, misschien is het een beetje een moeilijke preek. Maar weet je, toen jij gedoopt bent, toen is dat al gevraagd aan de Heere of dat in jouw leven mag gebeuren. Echt waar. En toen begreep je er ook nog helemaal niks van. Maar toen heeft de dominee al gebeden opdat zij met hem in zijn dood begraven mogen worden. Dat is wat, toen jij gedoopt werd, toen heeft de dominee gebeden, Heere, laat dit kindje sterven. Laat dit kindje gekruisigd worden. Ja, sterven aan jezelf, aan de zonde. Maar ook laat dit kindje leven, echt leven. Dat het met Christus mag opstaan in een nieuw leven. Dus de doop laat dit zien. De doop is hier een teken en een zegel van. En dat moet uitgewerkt worden in het dagelijkse leven, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Veel mensen zeggen, nou, ik hoef niet te sterven, want de Heer Jezus is voor mij gestorven. Dus ik hoef niet nog een keer te sterven. Nou, dat hebt u mis. Als de Heer Jezus voor u gestorven is, gaat u ook sterven. Want u moet één plant met, dan bent u niet één plant met de Heer Jezus. Als u niet met de Heer Jezus sterven gaat, als u met de Heer Jezus verbonden bent, dan zult u zijn dood gelijkvormig worden. Dan zal er met u gebeuren wat er met hem gebeurd is. En hij is gestorven. En zijn kinderen gaan ook sterven. Ja, die oude mens, die zonde, die inklevende verdorvenheid. En dat moet toegepast worden. En ik wenste wel dat wij daar veel meer werk mee hadden, kinderen des Heren, met het stuk van de heiligmaking. Daar zouden we veel werk mee moeten hebben. Want waarom verheerlijkt de Heer zijn genade in ons leven? Opdat we voor hem zouden leven. Petrus van Maastricht, waar die nieuwe boekenserie van uitgekomen is, herschreven is, die had dit als zijn levensdevies, om voor hem te leven. Kijk, en als dat doel niet bereikt wordt, als er geen vernieuwing is, dan heeft heel de bekering geen zin. Want waarom doet de Heere dat? De Heere doet dat opdat we weer zouden worden zoals het was in het paradijs, om voor hem te leven. Al wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. En wat is het vaak met de heiligmaking triest gesteld. En misschien dat wij als dominees daar veel meer aandacht aan moeten geven in de prediking. En misschien dat u daar veel meer aandacht aan moet geven in uw gebeden. O, die zonde, die mag er niet zijn. Dat leven in die oude lusten, dat mag er niet zijn. Die oude mens, die moet gekruisigd worden. Pijnlijk, hoor, ook voor Johannes de Doper. Heel pijnlijk, hij heeft het zelf gepredikt. Pijnlijk voor Paulus ook. Hij wilde niet anders, maar hij moest het wel ondervinden. En dat valt niet mee, want die oude natuur, die wil helemaal niet sterven. Denk je dat die oude mens zegt, jongens en meisjes, joh, laat mij maar sterven? Nee, die oude mens die vecht. Niemand wil sterven. Ook die mens van de zonde niet. Die wil leven, de wereld blijft trekken. En de duivel weet dat ook. En die zal proberen juist om Gods kinderen te verleiden. Er is genade voor nodig om te zeggen, kruist hem. Kruist hem en dan naar jezelf te wijzen. Kruist hem, kruist hem, kruist hem. Ja, dat moet gebeuren. En dat is een smartelijk sterven. Dat is ook een smadelijk sterven. Daar is geen eer mee te behalen. De kruisdood, dat was een heel smadelijk gebeuren. En de Heer gaat met zijn kinderen vaak leven waarin ze zich schamen. Een kruis is pijnlijk, maar de Heere legt zijn kinderen ook nog wel eens schandekruizen op. Kent u dat? Een schandekruis. Dat geeft zoveel schande en zoveel schaamte. Dat je zegt misschien, ik durf soms de deur niet meer uit. Ik schaam me weg voor de mensen. Waarom doet de Heere dat nou? Waarom laat de Heere dat nou gebeuren in uw leven? Dat is hiervoor nodig, opdat die oude mens gekruisigd, gedood en begraven wordt. Die oude mens die moet gedood worden, die moet ondergaan. En het middel wat de Heere daarvoor gebruikt is zijn wet. En die wet die stelt ons schuldig. En die wet, ja, in het begin denken we, dat moet je goed je best voor doen om dat te behalen. Maar Gods kinderen die wat meer geleerd hebben van de heiligmaking, die weten nee. Nee, je moet juist minder kunnen doen zelf. Je moet bij Christus wezen. Want alleen door zijn kracht kan dat gebeuren. Die oude mens die moet gedood worden, die moet begraven worden. Die moet het graf in, die moet er nooit meer uit. Je kunt daar niet meer mee leven. Die oude mens, dat iemand die gestorven is, hoe lief dat je die ook gehad hebt, daar kun je toch niet meer mee leven. En dat is met Gods kinderen zo. Ze kunnen met die oude mens niet leven. Ze moeten van die oude mens verlost worden. En ze worden daarvan verlost. Aan het einde van hun leven. Want het graf van de oude mens, dat ligt bij de hemelpoort. Kolbrugge zegt, ik heb heel mijn leven met een lijk rondgelopen. En dat is wel heel cru uitgedrukt, maar het geeft aan hoe dat Gods kind tegenover die oude mens staat. Die oude mens, dat is de mens der zonde en die geeft hen alleen maar verdriet. Die oude mens, die brengt hen op de knieën. Maar die oude mens, die gaat ten onder. Met Christus sterven. Nog een enkel woord over onze tweede gedachte. Het leven met Christus. Eer dat we daar nog iets van gaan zeggen. Gaan we weer zingen Psalm 1. En daarvan het eerste en het derde vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En het derde gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1 en daarvan het eerste en het derde vers.
Thank you.
Onze tweede gedachte, het leven met Christus, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Waarom moet die oude mens sterven, anders kun je niet met Christus leven? En waarom kun je anders niet met Christus leven? Wel, omdat wij vol zitten met boze lusten. Wat voor boze lusten dan? Nou, onze hoogmoed, onze eigen waan, ons verlangen naar de zonde. De boze lusten des vleeses staat er hier. En het vlees, dat is in de Bijbel een uitdrukking voor de verdorven natuur. Ons vlees is een vijandig vlees. Je wil niet, jongens en meisjes, zeg maar eerlijk. Je wil niet. Ja, misschien wil je wel, maar dan nu nog niet, later. Je wilt de zonde niet later. Of wil de Heer het niet dan? Jij wilt het niet. En wij willen het niet. We willen veel liever doen waar we trek in hebben. Want lusten, het woord lust, dat betekent eigenlijk een ingeboren trek. Het komt van binnenuit. Het is een aangeboren neiging. En die boze lusten, die hebben ons in de macht. Uit het hart komen allerlei verkeerde dingen voor. En dat zit in ons. Dat komt niet van buiten. Dat komt niet door de andere kinderen van de klas. Dat ons kind goed is, maar die andere kinderen zijn slecht. En nou neemt mijn kind neemt dat over wat die andere kinderen doen. Nee, het zit ook in uw kind. En het zit in mijn kinderen en het zit in mijzelf. In ons. Wat zit er in ons? Vreselijke dingen, doodslagerijen, hoererijen, wat? Ja, dat zegt de Heer Jezus zelf. Uit het hart komen voort. En daaraan moet je sterven. Aan die boze lusten. Aan alles wat er door de zonde ingekomen is. En nou is het zo in het leven van Gods kinderen, dat die boze lusten niet meer regeren. Kijk, zo is het in het leven van een onbekeerd mens wel. Als je niet met Christus verenigd bent, dan word je eigenlijk beheerst door die dingen. Het regeert je leven. En je hebt er nog geen last van ook. Ik hoop dat dat een strijd mag worden. Je macht van de zonde mag leren kennen en je eigen onmacht, zodat het op de knieën mag brengen. Maar Gods kinderen, nou, ze zijn niet vrij van zonde, maar het beheerst hen niet meer. Het regeert hen niet meer, want de zonde is al overwonnen door de Heere Jezus aan het kruis. En omdat ze daar iets van leren kennen, hebben ze de begeerte om zichzelf op te offeren, om die oude mens op te offeren. Die oude mens die mag er helemaal aan. Hoe komen ze zo ver dat je dat van jezelf zegt? Omdat ze zien wat de Heere Jezus betaald heeft. Omdat ze zien wat Hij gegeven heeft. Omdat ze zien wat er nou nodig was. Ze zijn duur gekocht. Zo verheerlijk dan God de Heere in uw lichaam. Ze kunnen toch niet blijven leven zoals vroeger. Ze willen toch niet blijven leven zoals vroeger. Er is maar één begeerte in hun hart. Dat is om die oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Offeranden. Kunnen wij nog offeren dan? Jawel. Er staat een offerande der dankbaarheid. Dus het is niet een offer om iets te verdienen, dat is niet een offer om het offer van de Heer Jezus aan te vullen, maar dat is een offer omdat Hij het zo waard is. Hij heeft recht op ons leven. En wat is dat offer dan? Dat ben je zelf. Dat ben je zelf, dat is je eigen leven. Dat is wat om dat te geven. Ik wil nog wel een bedrag overmaken naar de bankrekening van de kerk. En ik wil nog wel vrijwilligerswerk doen. Maar de Heere vraagt veel meer. De Heere vraagt ons zelf. De Heere vraagt te sterven aan dat oude bestaan? Heb u dat er al voor overgekregen? Want er staat hier dat wij onszelf hem opofferen. Hier, hier hebt u mijn leven. Ik leg het in uw hand. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Dat wordt hun begeerte. En hoe kan dat dan? Dat is de liefde. Dat is de wederliefde. Omdat de Heer Jezus zijn liefde verheerlijkt in het hart van zijn kinderen, komt er wederliefde. En dan is er voor hen geen offer te veel. Ook niet al vraagt de Heer hun leven. En dat gaan ze doen, dat is de nuttigheid van het kruis. Ja, zegt iemand, dominee, maar ik mis toch nog wat een beetje zo in deze preek. Want, kijk, u hebt het gehad over het sterven met Jezus en die oude natuur die gaat sterven. En ja, mezelf opofferen, maar dan is er toch nog veel meer. Dan is er toch ook nog een wandelen met Jezus. Dan is er toch ook nog een leven uit Jezus. Dan is er toch ook nog een vruchten voortbrengen uit Jezus. Dat staat hier niet. Nee, dat klopt, want dit is de zondag over het sterven van Jezus. Kijk, de dingen die u nu wil horen, die staan in de volgende zondag, de zondag over de opstanding van Jezus. Met hem opstaan in een nieuw leven. Kijk, wat u wil horen, dat zijn de vruchten van de opstanding. Er zijn vruchten van de kruisiging, en dat is de ondergang van de oude mens. Dat is het opofferen van ons hele leven voor hem. En er zijn vruchten van de opstanding. En de vruchten van de opstanding, dat is verenigd te worden met die levende Christus. En uit hem tot eer van God vruchten te mogen dragen. Door zijn kracht opgewekt te mogen worden, zondag 17... tot een nieuw leven. Dus u begrijpt dat we dat vanmiddag ook een klein beetje laten rusten. En dat nu de volle nadruk valt op dat stervende leven. Maar het gaat samen op, daar ben ik met u eens. Als je dat stervende leven kent. Want de opstanding van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens gaan gelijktijdig. Als u hier iets van kent, dan kent u ook iets van dat andere. Dan kent u ook iets van dat verlangen naar Christus. Dan kent u ook iets van de gemeenschap met Christus. Alleen het zou veel meer moeten zijn. Het is opvallend dat Gods kinderen in de Bijbel zo vaak op dit punt aangespoord moeten worden. Dat zou niet nodig moeten zijn. Maar de apostel zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. En hij zegt op een andere plaats, stelt uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid. En hij zegt op een andere plaats, hoedanig behoordet gij te zijn. Er is zoveel mis. Die oude mens is toch te machtig en te krachtig. En die nieuwe mens, die moet nog veel meer opwassen. Is dat ook het verlangen van uw ziel? Heb u zelf ervoor overgekregen? Veel kerkmensen zijn bezig met het opknappen van de oude Adam. En ik zou zeggen, ga er maar vooral mee door. En ik hoop dat het gruwelijk mislukt. Want zolang als u dat nog gelooft, dat die oude Adam nog wat wordt, dan hebt u Christus niet nodig. En dan is uw bekering is puur een uitwendige zaak. En dan bent u aan het verkeerde adres. Weet u, de Heer maakt zijn kinderen goddeloos. Hij maakt ze machteloos. Hij maakt ze hopeloos. Hij maakt ze moedeloos. We hebben er ook vanmorgen iets van gehoord. En waarom doet hij dat? Dat doet hij opdat hij de eer krijgt. En opdat ze hem nodig krijgen in alle dingen. Dat ze niet rusten zullen totdat die oude mens in het graf ligt. En natuurlijk is daar dan het verlangen tot zijn eer te mogen leven. Ach, was het maar meer. Die vereniging met Christus, dat leven uit Christus. Dat stervensproces, dat neemt een keer een eind. Vast en zeker. Want de oude mens is overwonnen. En dan blijft alleen de nieuwe mens over. Dan is de strijd voorbij. Daar zegt de dichter van, maar blij vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Kom jongens en meisjes, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou voor de Heere leven? Of wil je voor jezelf leven? Als je de keuze mag maken. Je zegt, nou, ik wil liever voor mezelf leven. Kan ik wel begrijpen. Maar dan moet je ook zelf sterven. Als je zelf wil leven, moet je ook zelf sterven. Dat zal erg zijn als je daar straks met lege handen voor de Heere staat. Weet je, vraag maar aan de Heere of je mag leren sterven eer dat het sterven wordt. Of je hier mag kwijtraken wat je straks kwijt zou raken als je voor de rechterstoel staat. En of je daar de Heere voor terug mag krijgen. En dat is geen ongelukkig leven hoor. Dat is geen saai leven, dat is geen verdrietig leven. Denk eens terug aan de eerste psalm die we zongen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zou je er geen zin in krijgen, gemeente? Kom, de Heere brengt ons nog onder dat woord. Die enige naam ter zaligheid mag ons nog gepredikt worden. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Amen.